Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat gij doen zult. Niet anders vraagt de enige van u dan getrouwheid, lief te hebben, recht te doen en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat was het thema 18 diensten lang. 6 diensten over recht doen, 6 over zorgzaam zijn en liefde. Vanavond nog 1 in dat ootmoedig, dat bescheiden gaan met je God, over Kavana vanavond. Straks meer daarover. De laatste dienst in de hele serie van de rabbijnse concepten. We beginnen nu eerst met samen te zingen Psalm 65, vers 1. Psalm 65, vers 1. In stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. We zetten de dienst voor met gezang 75, de eerste 3 versen, lied 75, vers 1, 2 en 3. We gaan verder met een psalmgebed. We lezen en we zingen psalm 63. Ik begin met lezen en we zingen zometeen vers 2 en straks ook vers 4. Een psalm van David. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land, zonder water. Op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. We lezen de Heilige Schrift, we gaan terug naar Matthäus 6, dat is ook vanmorgen aan de orde. We lezen nu het begin van dat hoofdstuk. Ik lees vers 1 tot en met 13. Daarna zingen we voor de preek lied 395, gezang 395. Woorden van Jezus tot zijn discipelen. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven, hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. sluit het aan op de preek met lied 62, gezang 62 in zijn geheel. In deze laatste dienst over de serie van de theologie, waarbij ze concepten, niet over de Messias, dat had ik al niet gedaan. En gelukkig heeft Leon helemaal uit zitten zoeken wat ik had overgeslagen, en daar zijn we ook achter gekomen. Dus vanavond over Kavana, maar daar hadden we het nog niet over gehad. En Kavana betekent iets van devotie, gerichtheid, toewijding, concentratie, de intentie bij dat wat je doet, bij dat wat je bidt. En daarnaast, naast Kavana, over devekut van het Hebreeuwse dabek. En dat kennen mensen uit de Statenvertaling misschien van uit Genesis, van Adam en Eva, de mens en zijn vrouw die elkaar aankleven. Dat is het eigenlijk wat dat betekent, aankleven, gehecht zijn. En dan gaat het dus over de intimiteit. In de discussies met betrekking tot dit onderwerp gaat het tussen daar bijna over de vraag of het zin heeft de verplichte gebeden te doen en goede daden te richten als je hart er niet bij is. Als er geen gerichte toewijding is, heeft het dan zin? Of is dat een vorm zonder inhoud? Is dat een lichaam zonder ziel? Zeker met gebeden die regelmatig langskomen, formuliergebeden. In het Jodendom bijvoorbeeld, hè, 2 maal daags het Shema, 3 maal daags het Amida-gebed. Is dat een vraag die iedereen kan bezighouden? O Vader, die al leven voedt, kroon onze tafel met uw zegen en spijs en drink ons met het goed door uw milde hand verkregen. Leer ons voor overdaad ons wachten, dat ons gedragen als het behoort, doe ons het eeuwige betrachten, sterk onze zielen door uw woord. Amen. Eet smakelijk. Als ik het langzaam doe, dan ken ik het waarschijnlijk niet eens. Maar heeft zo'n gebed zin? Dat je gewoon opdreunt. Als je over die oude woorden, een oud tafelgebed, nadenkt en ze vol toewijding uitspreekt, zijn ze ongelooflijk diepzinnig en richtinggevend. In elk geval veel meer dan het veel kortere gebed, Heere zegen deze spijzen, amen, eet smakelijk. Ik bedoel, dat is zo snel voorbij dat je niet eens tijd hebt om na te denken over wat je nou precies gezegd hebt. En meestal weet je dan ook niet eens meer dat je gebeden hebt. Is dat eerbiedig? Maak je God daar blij mee? Of is dat het beleven naar de Heere God? En helemaal als het dag na dag het enige gebed is wat hij van je hoort. Heere, zegen deze spijzen, amen. Of is dat dan altijd toch nog beter dan zomaar op de maaltijd aanvallen? Wij danken u van harte voor noodrust en voor overvloed en menig mee brood. Maar hebt gij ons mild en welgevoed. Dat geeft onze ziel niet aan dit gevankelijk leven kleef. Dat alles doet wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leeft. Ik maak er vanavond geen week van. Ik laat deze laatste keer u fragmenten horen uit de Joodse theologie. Dan hoort u hoe ze daar stoeien. Fragmenten uit die literatuur. Hoe gaat het toe op het Joodse erf? Nooit pasklare antwoorden. Het is nooit of-of. Het is altijd weer en-en. Je wordt iedere keer weer tot denken aangezet. Heel anders dan de manier waarop wij het vaak doen. Wij zijn christenen, wij zoeken antwoorden. Zij zoeken iedere keer alleen maar weer de nieuwe vragen. Voor ons vaak onbevredigend dat het dan heel open blijft liggen. Maar zo sluiten we vanavond ook af. Het blijft heel open liggen. Vragen. Geen pasklare antwoorden. Het is altijd enerzijds en anderzijds. Ook als het gaat over het onderwerp van vanavond. Hoe we aan de ene kant, als het zo meteen op elkaar vanavond gaat, hoe het aan de ene kant zullen we merken, er alle begrip is voor mensen die de concentratie op God niet op kunnen brengen. De concentratie niet op kunnen brengen bij hun gebed of bij de daden die ze doen. Hoe aan de andere kant er tegelijk een diep besef is dat God toch de eer moet ontvangen die hem toekomt. Dezelfde gebeden die ik heb opzij die in een soort dreunen in mijn hoofd zitten, omdat ik ze mijn grootvader altijd hoorde opzeggen, die komen uit een wereld waar een diep ontzag is voor de Heere God. En dat heb ik nog altijd bij mij. Eerbied, prezen des Heeren. van jongs af meegekregen. Ik kan slecht tegen gebeden waarin geen zorgvuldig woord gebruiken is. En tegen God wordt gespeeld. Een soort losse stijl die ik tegen mijn eigen vrouw, tegen mijn eigen kinderen en zeker niet tegen de buurman of mijn vader zou gebruiken. Waar is het respect, denk ik dan? Zou juist Gods enorme liefde in Christus niet des te meer respect in ons wakker moeten roepen? Maar ja, dat vind ik. Dat is het enerzijds. En iemand anders komt met een anderzijds en kan een vurig pleidooi houden over wat er allemaal wel anders zou kunnen in die intimiteit. Op die manier doen wij het als christenen meestal niet. Niet zo dat enerzijds, anderzijds. Maar vanavond dus open vragen. Joodse wereld. Goed, fragmenten zoals gezegd over Kavana en Deve Koet. En de eerste gaat over de eis van Kavana. Hoe moeilijk het is tijdens het gebed de juiste instelling van concentratie en aandacht te handhaven, blijkt uit de houding van grote Talmoedische leraren tegenover de doorsnee gelovigen. Wanneer het gaat om Kavana, geeft men de gelovigen het voordeel van de twijfel. Zo zeggen Rabbi Lia en Rabbi Yassa in naam van Rabbi Aha de Grote, wanneer men het gebed, de Amida, gezegd heeft, en men heeft de laatste beracha gehoord, de laatste zegenspreuk gehoord, wordt men verondersteld met kavana, met die innige toewijding, te hebben gebeden. En hoe zit het met iemand die weet dat hij geen kavana heeft gehad? Moet hij dan opnieuw de gebeden zeggen? Rabbi Jeremia zei in naam van Rabbi Elazar, heeft hij gebeden zonder kavana? En weet hij dat hij kavana zal hebben wanneer hij het gebed herhaalt? Dan moet hij het gebed herhalen, anders niet. Uit deze regel blijkt begrip voor het probleem van de doorsnee gelovigen. Gebed met kavana is dan wel het ideaal, maar gebed zonder kavana is ook aanvaardbaar gezien de moeilijkheid van innerlijke concentratie. Het probleem wordt geïllustreerd door de zelfspot van zelfs grote rabbijnen. Rabbi Gia de Grote zei, ik heb nooit van mijn leven kavana gehad. En die ene keer dat ik probeerde kavana te hebben, werd ik afgeleid door de gedachte wie het eerst zou worden ontvangen door de koning, een minister of de opperrabijn. Rabbi Samuel zei, ik tel de kuikentjes. En Rabbi Boen, de zoon van Gia, zei, ik telde de stenen in de muur. Einde van dit eerste fragment. En dan twee andere fragmenten. Twee voorbeelden waarin heel sterk dat enerzijds anderzijds ook aanwezig is. Twee kanten aan dat devekoet, aan dat aankleven van God. En zoals zo vaak in het Joodse onderwijs, het is heerlijk om rabbijnse literatuur te lezen. Net zo heerlijk als het is om de Bijbel te lezen. Want zoals het gaat in het Joodse onderwijs, het zijn vaak altijd verhalen. Daardoor komt het ook vaak heel dichtbij. Verhalen. Heel veel ernst en tegelijk ook zoveel humor. De twee kanten van Deve Koet. Keizer Antoninus vroeg Rabbi Yehuda Hanassi, mag je bidden op elk moment? Nee, was het antwoord. Dat is lichtzinnig omgaan met God. De keizer was niet overtuigd. De volgende ochtend stond Rabbi vroeg op, ging naar de keizer, groette hem met de uitspraak, mijn heer! En een uur later stond hij daar weer bij de keizer en riep uit, o keizer! Na weer een uurtje kwam Rabbi voor de derde keer langs met de uitroep, vrede met u, o koning! Antonius verdroeg het niet langer en beet hem toe, je steekt de draak met het koningschap. O, reageerde Rabbi. Jij, een koning van vlees en bloed, vindt al die begroetingen een uiting van gebrek aan eerbied. En zou een mens de koning der koningen dan wel op elk moment mogen aanroepen? Dat is enerzijds. Je mag niet lichtzinnig met de Heere God spreken. Je kunt niet zomaar ieder moment bij hem binnenvallen. Er moet besef zijn van heiligheid. Van waar hij mee bezig is. Van zijn leven. Tegelijk is ook de andere kant. Tweede verhaaltje. Iemand gaat op bezoek bij een vriend. De vriend groet hem hartelijk. Fijn dat je er bent. Zet je hier neer. Naast mij op de bank. Maar niet lang hierna komt de bezoeker alweer. En krijgt ditmaal een stoel aangeboden. De derde keer krijgt hij alleen een krukje. Als hij al voor de vierde keer binnenkomt, zegt hij, pak jezelf even het krukje. Maar, gaat het fragment dan verder, God is niet zo. Iedere keer dat Israël op zijn deur klopt, verheugt zich de heilige, hij zij gezegend, zoals er staat in Deuteronomium 4 vers 7, welk volk, hoe groot ook, heeft een God die zo nabij is als de eeuwige onze God, zo vaak we hem aanroepen. Dat is de andere kant. De ene kant eerbied, ontzag. De andere kant, God is werkelijk blij als we hem zoeken in ons gebed. Zo vaak we hem zoeken en wanneer dan ook. Een mooi fragment is ook het volgende, dat aangeeft dat je iets zou moeten weten van timing. Ook humor en ernst door elkaar. Maar ook zoiets zou moeten weten van het goede moment. Weten hoe je gebed zich verhoudt ten opzichte van de situatie in je verkeert. Fragment luidt zo. Exodus 14 vers 15. De eeuwige sprak tot Mosje. Wat schrei je tot mij? Rabbi Eliezer verklaart die tekst en zei. De heilige, hij zei gezegend, zei tot Mosje. Mosje, mijn kinderen verkeren in nood. De zee ligt voor ze. De haters zitten achter ze aan. Jij blijft daar maar staan bidden. Wat schrei je tot mij? Hij had moeten beseffen dat er situaties zijn, zegt Rabbi Eliezer, voor een kort gebed en dat er situaties zijn voor een lang gebed. O God, genees haar toch. Nummer 12, 13. Dat is een kort gebed. En ik wierp mij voor de eeuwige neer, net als de eerste keer, 40 dagen en 40 nachten. Deuteronomium 9, vers 18. Dat is een lang gebed. Einde fragment. Alles op zijn tijd. Ook met je gebeden. Alles op zijn tijd. Volgende fragment van heel veel rabbijnse discussie op dit punt samen. Ik laat het eerst horen. Wie geen weet heeft van kavana, maar alleen tot de gezegende bid omdat God het van hem vraagt, ook al kent hij zelfs de betekenis van de woorden niet, zijn gebed zal doorbreken en opstijgen naar de hemel. Want de woorden van de Torah en het gebed zijn op zichzelf vervuld van heiligheid, en wanneer ze opwellen uit het hart van de mens ter wille van de hemel, dan wekken ze grote genezing in de hogere werelden. Dat is een citaat van de beroemde Baal Shem Tov. Als deze woorden van de Baal Shem Tov waar zijn, dan zijn al die gebeden van mijn grootvader gered. En zelfs van grote invloed geweest. Niet omdat hij ze zo wel overwogen en zo geconcentreerd bad, maar gewoon omdat hij deed wat God van hem vroeg. Wij zijn immers geen dieren die zomaar op voedsel aanvallen. Van ons wordt onze handen te wassen voor we aan tafel gaan. Omdat het voedsel bijzonder is, een gave van God. Van ons wordt gevraagd de naam van God bij dat voedsel te noemen, als de grote gever uit wiens schepping wij het ontvangen en die alles laat groeien. En gewoon die gehoorzaamheid, zegt de Baal Shem Tov en velen met hem, gewoon die gehoorzaamheid, hoezeer misschien ook tot een gewoonte geworden, is een daad die er zijn mag. Je hebt namelijk Gods wil gedaan. Dus dan zou een goede gewoonte, gewoon gehoorzaamheid, belangrijker zijn dan innerlijk leven. De discussies daarover, die vind je ook terug in het volgende fragment dat ik voor u lees. Die verbinding tussen God liefhebben, die kavana, de intentie, je hart op hem betrokken, maar ook het gewoon hem gehoorzamen, die verbinding. Het zijn woorden bij een uitleg van Jesaja 55 vers 1, O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Het fragment luidt zo. We weten wat het betekent een ander lief te hebben. Onze liefde kunnen we uiten in een omhelzing en concretiseren in geschenken en zorg. Maar hoe concretiseren we onze liefde tot God, die immaterieel is en niet lichamelijk is, geen begin kent en geen einde? Vaak denken we dat we hem lief hebben en aanbeven. We zeggen dat we dorsten naar God en we roepen uit, mijn ziel dorst naar hem. Zoals we net nog gezongen hebben trouwens. Maar omdat we liefde niet kunnen concretiseren, blijft het bij vrome gevoelens en wordt de dorst niet gelest. Jesaja zegt, O alle dorstigen, kom naar het water. Wie dorst heeft, weet dat hij moet drinken. Maar wie naar God dorst, weet vaak niet dat zijn water Torah is. Er is geen ander water dan Torah. En wat zegt men tot deze dorstige dus vervolgens? Kom naar de Torah en leer over hoe een os een koe stoot. Of wat staat er allemaal niet in Leviticus en Deuteronomium, allemaal dingen dat je denkt, waar gaat het over? Hoe prozaïsch en hoe mijlenver verwijderd lijkt dat bij wat wij ons bij liefde indenken. Uit zichzelf voelt een mens niet dat dit nou precies datgene is wat hem ontbeert. Maar de profeet wenkt de dorstige naar het water. Want er is geen andere weg om God aan te kleven dan door het vervullen van de geboden. Zoals de geboden niet vervuld kunnen worden zonder de liefde tot God, zo wordt de liefde tot God pas concreet door de geboden, dat wil zeggen door in het hier en nu, en in de meest prozaïsche situaties zijn bedoeling met de schepping te helpen realiseren. En zoals het ware de handen te worden waarmee hij de wereld vervolmaakt. Einde citaat. Zo concreet kan liefde dan dus worden. Het is niet alleen maar meer een gevoel. En dan blijft er een regel, je kunt het dus werkelijk concreet maken, als je God lief wil hebben, als je wilt met hem lief, doe dan wat er inderdaad staat. Studeer wat erin staat, daarover met elkaar, geef er gestalte aan in je leven. Doe dat, en gij zult leven, hè? Zegt Jezus. In dat kader horen ook de volgende woorden thuis. Een soort schoenmaker blijft bij je leest. Het fragment luidt zo. Ieder mens beschikt over een bijzondere eigenschap, een bepaalde functie van hand, voet of hoofd die hij tot ontwikkeling moet brengen. Een van de eerste vragen die een mens zich moet stellen is de vraag, wat is mijn functie? Wat is mijn terrein? Wat is het dat nu juist ik moet doen? Er gaat een verhaal over een schatrijke chassid die een grote vrek was, maar zich ook en vooral bezig hield met de Torah. Op een keer vroeg hem zijn leraar, weet je wel dat je in groot gevaar verkeert? De chassid reageerde verbaasd. Hoezo? Waarop de leraar hem zei, je weet dat elk leger bestaat uit divisies. Je weet ook dat een soldaat die zijn eigen eenheid verlaat en naar een andere overloopt, als deserteur beschouwd wordt en de dood verdient. Wel nu, jij hoort tot de eenheid van de tzedaka-verdelers. We hebben daar net van gezongen. Tzedaka, gerechtigheid in de zin van mensen tot hun recht laten komen, mensen geven wat ze nodig hebben. Deze man was rijk, dus dat had hij kunnen doen. Rabbi die zegt dan verder, de leraar zegt dan verder tegen Gesiet, maar omdat je wegloopt uit je eenheid en deserteert naar de eenheid van de Torah-geleerden, moet je vrezen voor je leven. Het verhaal is geen grapje, het laat zien dat een mens mitwot en goede daden kan doen die niet tot zijn terrein behoren en daardoor laat schieten wat werkelijk van hem gevraagd wordt. Einde fragment. Doe dat waarvan de Heere God vindt dat jij dat moet doen. Weet wat je gaven zijn. En ook als christenen klinken ons deze woorden volgens mij heel bekend in de oren. Het is een wijze les ook voor het gemeentelezen. Paulus gebruikt dat beeld ook. Allemaal een lid van het lichaam van Christus. Allemaal onze eigen gaven. En laten we genieten van elkaars gaven en hoe we elkaar aanvullen. En dan dus ook vooral onze eigen taken en eigen functie vervullen. Doe niet de dingen die niet bij jou horen. Ieder zijn eigen ding. Ten behoeve van het hele lichaam. En tot lof van Christus. En dan een ontroerend verhaal, vind ik ontroerend verhaal, van Rabbi Hirsch Wazilski. Want ach, al die gebeden van ons, wat stelt het nou eigenlijk helemaal voor? Het verhaal gaat zo. Een paar jaar geleden kwam mijn zoontje, die nog niet zo goed kon praten, de kamer binnen en zei: papa, papa, toch wil een kind, maar het kind deed niet wat hij wilde. Hij herhaalde alleen papa, papa, op een toon die mij aan in de ogen. Het was alsof hij keerde te zeggen, van pa, kind nog, wat wil ik? Tot ik me opeens realiseerde dat hij alleen wilde zeggen: pap, dat je den als ik je nodig heb, dat je voor morgen zult als ik honger heb of als ik verdriet heb. Wat hij me zeggen wilde, was dat hij me vertrouwde en blij was dat ik er was. Ik dacht niet aan dit incident met Rasha, het nieuwjaarsdag, toen mijn roodje naar mijn gebeden was. Ik predikte in een hoek van de synagoge en de gebeden van degene die me aan. Ook die Rosh Hashanah spraken de gebeden me aan. En toch was er iets mis, wel met mijn eigen gebeden. Ik dacht bij mezelf, hier sta ik. En na zoveel jaren te bidden en te leren, staan mijn gebeden op een lager pijl dan toen ik een kind was in de yeshiva. Ik ging me steeds bedrukter voelen en mijn gebeden raakten zwakker en zwakker. Tot ik opeens moest denken aan mijn zoon. Ik wendde me naar de hoek en begon steeds te herhalen: papa, papa. Alleen die twee woorden, steeds weer opnieuw. Wat er precies gebeurde, weet ik niet, maar toen ik naar de vloer keek, zag ik dat hij nat was van tranen. Toen besefte ik dat ik gebeden had. We sluiten af. Rabbi Jeshaya Horowitz vertelt hoe je je zou moeten voorbereiden op het ochtendgebed. En de manier waarop hij dat vertelt, die kun je meenemen eigenlijk voor ieder gebed. Maar dit vooral voor het ochtendgebed. Zodat er, hè, daarom vertelt hij het, zodat er werkelijk iets van kavana is. Hartelijke toewijding aan de Heere God. Concentratie. Hij zegt dit. Bij het opstaan moet men zwijgen en niet denken aan iets van deze wereld. Heeft men zich ontast en gewassen en gelijke, laat men dan met innige gedachten denken aan de schepper van de wereld, gezegend zij hij, want hij is de ene, de enige en de unieke. En men bedenken dat hij de koning is van de koningen der koningen. De heilige, hij zij gezegend, hij is de heer en de bestierder en het beginsel en de wortel van alle werelden. En dan kijken men naar de hemel en naar de aarde. Denk het aan het vers Jesaja 40, hef je ogen op en zie, wie heeft dit alles gemaakt? Want hij, de gezegende, heeft het geschapen uit het volstrekte niets. En bedenken, Psalm 92, hoe groot zijn uw werken, Heer. En men mediteert over het grootste van zijn werken bij het scheppen van de aarde en al wat er is, van het gesteente, van de planten, de dieren, de mensen, de machtige, met wijsheid geschapen scheppingen, de zee en al wat erin is, en dat alles tezamen niet meer dan een mosterdzaadje vergeleken bij de hemelsferen, die weer als niets zijn vergeleken bij de hogere werelden, die weer als niet zijn vergeleken bij de hoogverheven troon, die weer als niet is vergeleken bij de glorie van wie de oorzaak is van alle oorzaken en de verhevenste van alle verhevenen. Geen is er naast hem. En na deze overpeinzing begin je dan je gebed. Gezegend hij die sprak en de wereld wat. Denken, zullen we vervuld zijn van bevende vreugde? En besef je tegen wie je spreekt? Door zo groot over God te denken, zullen we ook groot denken over Jezus, die de weg tot God is en baande. Door zo groot over God te denken, zo te bidden en zo het dagelijkse leven te leiden, zullen we alles zien als bestaande in hem. In hem bewegen en leven en zijn wij. Alles is in hem. En dan zullen we dus ook alles met hem verbinden in onze gedachten, gebeden en alles wat we doen. Alles verbinden met hem. Zo maken we met onze kavana hemel en aarde een beetje één. Hij die zo hoog verheven is, maar die ons zo nabij wil zijn, bij ons wil wonen. Laten we ruimte maken in ons hart en in ons leven, zodat hij woning in ons maken kan. Zodat de wereld wordt naar zijn bedoeling, door wat wij doen. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Wat vraagt de ene van u? Niet anders dan elkaar recht te doen. Niet anders dan getrouwheid, echtheid, waarachtigheid, liefde hebben. Niet anders dan ootmoedig wandelen met uw God. Amen. beëindigen onze gebeden vandaag met Luthers avondgebed. Laten we bieden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U kreeg gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen we tot slot als een loflied en tegelijk belijdenis. Lied 434, vers 1, 2 en 5. Eerste twee en laatste vers, lied 434. gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.